Allen hartelijk welkom in deze dienst waar onze eigen predikant dominee Kroonman voor mag gaan. De diensten van volgende week, om 10:00 dominee Kroonman en om 17:00 dominee W. Schinkelshoek. Aanstaande woensdagavond is er een kerkenraadsvergadering en dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collect in deze dienst, de eerste collect is voor de diaconie en deze is in bijzonder bestemd voor de gevangenzorg in Nederland. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, dat is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte die is dan ook voor de kerkvoogdij en dat is weer voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen uit Psalm 81 en daarvan het eerste vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 75, het eerste vers. Een psalm die ook alle kinderen mee kunnen zingen. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En ook het tweede vers. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Psalm 75, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, we gaan in deze dienst verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis en aan de beurt is artikel 30 over de regering, de leiding van de kerk in de kerk. We willen daarmee ons geloof belijden met artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 135 het eerste vers: prijs de naam van uw God, ze heer en knechten hier vergaat. Psalm 135, het eerste vers, naar de belijdenis van het geloof met artikel 30 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden in overeenstemming met de geestelijke orde die onze Heere ons in zijn woord geleerd heeft. Namelijk dat het dienaren of herders moeten zijn om het woord van God te prediken en de sacramenten te bedienen. Ook moeten er opzieners en diakenen zijn om met de herders de kerkenraad te vormen en door middel hiervan de ware godsdienst te onderhouden en er zorg voor te dragen dat de ware leer haar loop heeft. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze bestraft en in toom gehouden worden en dat ook de armen en bedroefden geholpen worden en getroost worden nadat zij nodig hebben. Door middel hiervan zullen alle dingen in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die getrouw zijn, overeenkomstig de regel die de heilige Paulus daarvoor geeft in de brief aan Timotheus. Amen. We openen nu samen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament bij de eerste brief van Paulus aan Timotheus. We lezen daarvan het derde hoofdstuk, 1 Timotheus 3, vers 1 tot en met vers 16. Dan luidt het woord van de Heere in 1 Timotheus 3 vanaf het eerste vers als volgt. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden. Heere grote trouwe God, almachtige Vader in de hemel. Wij danken en loven, prijzen uw naam. U brengt ons op deze zondagmiddag opnieuw samen in uw huis. Wij danken u daarvoor. U bent die grote opperherder. U bent die grote ambtsdrager. Die overste leidsman en voleinder van het geloof. U bent die hoogste profeet. Die ook vandaag tot ons spreekt door uw woord. Die uw stem laat horen. U bent een goede herder. U hebt uw leven gegeven voor de schapen. En u roept ze, u kent ze bij name. U roept ook nog andere schapen die nog niet van deze stal zijn. Die wilt u ook nog binnenbrengen. Opdat het zal worden één kudde, één herder. U bent die grote opperherder, die hoogste profeet, die enige leraar, die enige hoge priester. U hebt uw leven gegeven voor de schapen. En u bent nog steeds hoge priester in de hemel. U bent het die voor ons bidt. U bent onze voorspraak bij de Vader. Dat niet alleen, ook onze voorbidder. U bidt om die vaderlijke zorg, ook vanmiddag. U als eeuwige koning, dat bent u. Koning der koningen, Heere der heren. En Heer, als we dan vanmiddag bij elkaar zijn en nadenken over de ambten die door u zijn ingesteld, dan bidden we om de leiding van uw Heilige Geest, dat u zelf in ons midden bent, zodat we allen worden uitgedreven naar die allerhoogste ambtsdrager, Jezus Christus. Dat u centraal mag staan, ook in deze dienst, Heere Jezus Christus. Zo bidden we deze dienst in het bijzonder voor de broeders van de kerkenraad. Zegen ons in uw dienst, als leiding van uw gemeente. Helpt u ons daarbij, want wie is tot deze dingen bekwaam? We hebben het zojuist samen gelezen. Ja, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, verlangt hij een voortreffelijk werk. Maar wie is daartoe bekwaam? Als we die hele lijst hebben gehoord, Heere, dan moeten we u belijden. Niemand van ons, ook geen ouderling, geen diaken, geen predikant, wij allen hebben gezondigd. Wij allen hebben uw genade nodig. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar help ons dan steeds weer, ook als ambtsdragers, om te roemen in die allerhoogste ambtsdrager. Om te steunen op uw trouw. Om te geloven dat u het bent die roept. En dat hij die roept getrouw is en dat hij het ook doen zal. Geef dat ook alle broeders van de kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen, dat ze vanuit die kracht mogen leven, in die kracht mogen staan, op het woord mogen staan. Christus als fundament, Als wij door eigen bodem heen zakken, Christus alleen overhoudend. En dat ze zo in de gemeente mogen arbeiden. Heren, we bidden dat u de ouderlingen wil helpen in het opzicht wat zij hebben over de gemeente. In het toezien op de schapen, dat de schapen voedsel mogen krijgen. We bidden ook voor die schapen van de kudde die moeilijk bereikbaar zijn, ook voor ouderlingen van de gemeente. Wat kan dat ook een last voor hen zijn? Maar geeft u dat we trouw mogen zijn. Trouw aan uw woord, trouw aan de kudde. De schapen opzoeken voor zover dat gaat. Maar ook mogen leven in het geloof dat u meer kunt dan wij. Dat het niet van ons als ambtsdragers afhangt, van ouderlingen en niet van diakenen. We bidden dat u de diakenen wil helpen om hun taak, hun ambt met liefde en toewijding uit te voeren. En dat ook de gemeente haar diaconale roeping in deze wereld mag verstaan. Hier en zo willen we ook in deze dienst in het bijzonder bidden voor onze gezinnen. Wat toch als het ware kleine kerken, kleine gemeentes zijn. Daar wilt u werken. Daar wilt u wonen. En Heere, geef dan aan alle vaders en moeders in de kerk uw zegen, uw geest, uw nabijheid in het dagelijks leven. Wat kan er veel zijn wat we tegenkomen, waar we als ouders ook geen raad mee weten. Geef dat we onze kinderen laten voelen dat er één is die helpen kan en die helpen wil. Dat u als enige getrouw bent. We bidden voor gemeenteleden die het moeilijk hebben in hun gezin, in hun familie. Degene die misschien wel in vroegere tijden ooit in hun familie of in hun gezin zijn beschadigd. Wat kan er juist in een gezin ook veel gebeuren, veel misgaan, net als in de kerk. Wij zijn allemaal mensen. Wat kunnen er trauma's opgelopen worden? En dan brengen we ook al die dingen bij u. Want, Heren, wij zijn mensen. En wij mensen, wij falen. Maar u faalt nimmer meer. Heren, zo willen we bidden dat we als gemeenteleden ook allen onze roeping in deze wereld zullen verstaan. In het ambt aller gelovigen. Als priesters in deze wereld mogen leven, als diakenen, dienstbaar mogen zijn. Dat we als koningen mogen leven, strijden tegen de zonde, staan op het woord. Dat we als profeten mogen leven. In deze samenleving mogen getuigen van die ene naam, die gegeven is onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Geef ons daarvoor de wijsheid en de kracht, want wij kunnen dat niet, het lukt ons niet, het zit niet in ons. Maar doet u het dan door ons heen. En dat we zo als gemeente mogen zijn, het licht op de kandelaar, een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. We bidden in deze dienst ook bijzonder voor allen die leiding hebben te geven, niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving. In onze stad, in onze steden, waar wij wonen, waar wij leven, waar wij werken. We bidden voor de burgemeesters en de wethouders. Voor allen die leiding hebben te geven op provinciaal niveau, maar ook op landelijk gebied. Degenen die deze week in het ambt worden bevestigd. Degenen die deze week minister zullen worden van ons land. O God, werkt u zelf er dwars doorheen, door alle gebrokenheid heen, door al het menselijke heen. Want wij zien aan wat voor ogen is, maar u bent een God die wonderen doet, dwars door alle menselijke gebeurtenissen heen. En zo hopen wij op u, en zo verwachten wij het van u, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En Heere, help ons dan heel eenvoudig te beginnen. In ons eigen leven te zien waar u ons roept. We bidden voor mensen die lijden. Juist als het gaat over de ambten. Dan zijn we in deze wereld geplaatst om degenen die lijden te helpen. Voor zover dat in ons vermogen ligt. En zo bidden we voor daklozen. Soms dichterbij dan we zelf denken. Dicht bij de kerk. Hier in het park. Heer, geef ons een ontfermend hart. Geef ons een hart van u. We bidden voor nood in de wereld. Lijden. Onrecht. Het is er niet alleen in Gaza. Het is er ook op zoveel andere plaatsen in de wereld. Humanitaire rampen die plaatsvinden waar nauwelijks over gesproken wordt. Zoveel mensen die lijden. In Jemen, in Syrië, in Soedan, andere landen in de wereld. Heren, laat door alles heen uw koninkrijk komen. En gebruik ook deze dienst daarvoor. Dat bidden wij. En we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd staan we stil bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30. En het thema voor de preek, dat luidt als volgt, leiding in de kerk. Drie punten voor de preek. Ten eerste, drie ambten. Ten tweede, verschillende taken. En tenslotte, één roeping. Leiding in de kerk, ten eerste drie ambten. Ten tweede, verschillende taken. En tenslotte, één roeping. Maar eerst gaan we samen nog zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit de Morgenzang. De Morgenzang, vers 3, vers 4 en vers 6. Gezang 9, vers 3. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. En het vierde vers, die op ons neder in gena. En het zesde vers, schenk uw zegen bij uw woord. De Morgenzang, vers 3, 4 en 6. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Leiding in de kerk, dat is het thema voor de preek. Allereerst 3 ambten, ten tweede verschillende taken en tenslotte 1 roeping. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie, jongens en meisjes, daar wel eens over nagedacht hoe bijzonder dat eigenlijk is? Hoe bijzonder het is, jongens en meisjes, dat de Heere God, toen jij geboren werd, dat Hij jou niet zomaar ergens alleen op deze wereld heeft neergelegd, maar dat de Heere God jou een vader en een moeder heeft gegeven. Een vader die je aanmoedigt om dat te doen waar je goed in bent. Een moeder die je de troost en de liefde geeft die je nodig hebt. Je hebt ze gekregen, als je ze nog mag hebben, om je op te voeden. Zij hebben de leiding in jullie gezin, toch? Ook al mogen jullie vaak ook wel meedenken en soms misschien ook wel meebeslissen, toch hebben je vader en moeder, zij nemen de eindbeslissing, zij hebben de eindverantwoordelijkheid. Want stel je voor dat een vader en moeder alles maar aan hun kinderen overlaten. Wat zou er dan van jullie gezin terechtkomen? Het zou wel even leuk lijken, maar dat is het uiteindelijk niet. Het zou een grote chaos worden. Het maakt een gezin instabiel. Het creëert wanorde met allerlei onveilige situaties tot gevolg. Aan een gezin, dat begrijpen jullie wel, aan een gezin moet leiding gegeven worden. En wat nu van een gezin geldt, jongens en meisjes, dat geldt nu ook van de gemeente. Dat geldt nu ook van de kerk, het gezin van God. Wat voor een samenleving geldt, jongelui, een samenleving heeft ook leiding nodig. Dat zien jullie ook en dat begrijpen jullie ook. Een overheid die niet goed leiding geeft, heen en weer switcht, dat geeft onrust in de samenleving. En dat geeft onvrede en groepen en individuen staan tegen elkaar op. En wat nu voor een samenleving geldt, dat wat nu ook voor een gezin geldt, dat geldt zeker voor het huis van God. Zo noemt Paulus in onze schriftlezing de gemeente. Daarvoor heeft hij deze brief aan Timotheus geschreven, zodat Timotheus weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente, zegt Paulus in 1 Timotheus 3 vers 15, wat we hebben gelezen. Dat is de gemeente van de levende God. En Paulus noemt die gemeente zelfs zuil en fundament van de waarheid. De gemeente is in deze wereld geplaatst om de waarheid van het evangelie onder ogen te brengen van een wereld die toekijkt. Zuil, fundament van de waarheid. En daarom is het te meer noodzakelijk dat er in de kerk goed leiding wordt gegeven. Een kerk zonder leiding kan met elke wind van leer meegaan. Een kerk zonder leiding is als een schip dat stuurloos over het water gaat. Met alle gevolgen van dien. En daar ging het toch ook mis in Israël. We lezen het helemaal aan het einde van het boek Richteren, dat er geen leiding meer werd gegeven. En dat iedereen deed wat goed was in eigen oog. Wie heeft dan de leiding in de kerk? Dat is niet een of ander charismatisch leider. Die kerk die een mens achterna loopt, die verwoordt tot een sekte. Christus heeft de leiding. Christus heeft de leiding. Hij is het hoofd van de kerk. Hij is ook het fundament van de kerk. Hij is ook de hoeksteen van de kerk waar heel het gebouw op rust. Maar hoe kan Christus leiding geven aan de gemeente als hij in de hemel is? Dat kan door het woord. Dat doet hij door het woord. Christus regeert ons door zijn woord. Niet wat de kerk zegt is doorslaggevend. Dat is zo bij Rome. Wat de traditie zegt. Nee, zeggen Luther en Calvijn, sola scriptura. Alleen wat het woord zegt, alleen dat is doorslaggevend. Christus regeert zijn gemeente door het woord. En dat woord regeert in de gemeente via de ambten. We komen dat heel duidelijk tegen in de brieven van Paulus, zeker in deze laatste brieven die hij heeft geschreven, de pastorale brieven. Zijn woord regeert in de gemeente via het ambt. Los van de persoon die dat ambt draagt. Het ambt is dus niet allereerst een taak, maar het is allereerst een bevoegdheid door Christus gegeven. Om met zijn woord leiding te geven in de gemeente. Dat is niet iets wat je moet verwerven, maar dat is allereerst iets wat je krijgt. Anders dan in de samenleving. In de samenleving moet je gezag verwerven. Maar in de kerk wordt gezag geschonken. Omdat Christus het voor het zeggen heeft en niet een mens. De kerk is niet een verzameling van individuen. Een afspiegeling van de samenleving. Waarbij ieder zo zijn eigen zegje mag doen. Waarin eigen belang om de eerste plaats strijdt. Waar ieder zijn stem verheft om te bepalen wat men wel of niet gelooft of wel of niet wil in de kerk. Nee, gemeente, de kerk is van Christus en hij heeft het voor het zeggen. En daarom moet de ware kerk ook geregeerd worden, zegt Guido de Bret, in overeenstemming met de geestelijke orde die onze Heere ons in zijn woord geleerd heeft. Want God is een God van orde en niet een God van wanorde. Niet een God van chaos. Chaos, dat komt bij de boze vandaan. De zonde brengt wanorde, verdeeldheid. Maar God wil dat er orde is. We hebben dat kort geleden nog gehoord in de laatste bevestigingsdienst van ambtsdragers. Dat die ambten als uit de nood geboren zijn. En uit de omstandigheden lazen de apostelen af wat ze moesten doen. Zo werkt Gods geest zo vaak in ons leven. Uit de omstandigheden laat hij zien wat je moet doen. Maar uiteindelijk was het Gods geest die de ambten steeds meer in beeld liet komen. En hoe meer een gemeente in beeld kwam op het zendingsveld, hoe meer ook de ambten in beeld kwamen. Eerst deden de apostelen het werk alleen. Maar toen het werk te veel werd, toen er chaos ontstond, wanorde, toen werden de taken verdeeld. Toen kwamen de diakenen in beeld. We hebben dat kort geleden gehoord vanuit Handelingen 6. En zo ontstonden later ook, ontstond het verschil tussen ouderlingen die het woord brengen en ouderlingen die het opzicht over de gemeente hebben. Tussen het predikambt en het regeerambt. Paulus zegt het tegen Titus in Titus 1 vers 5. Dat hij hem op Kreta heeft achtergelaten om verder in orde te brengen. Niet chaos, maar orde in de kerk, om verder in orde te brengen wat nog ontbrak. En wat was dat dan? Titus 1 vers 5. Wat moest Titus daar in orde brengen in die gemeenten op Kreta die door Paulus' zendingswerk waren ontstaan? Hij moest van stad tot stad ouderlingen aanstellen. Het is Gods wil. We hebben dat gelezen vanuit 1 Timotheus 3, dat er opzieners zijn, dat er diakenen zijn. En we lezen in de 2e Timotheusbrief dat er ook dienaren moeten zijn die het woord van God verkondigen, die daarin volharden, gelegen of ongelegen. Ja, ze waren er al in het Oude Testament om het volk te leiden, om het volk terug te brengen, om het volk tot bekering te roepen, om het volk ook te brengen in de dienst van de verzoening. Profeten, priesters, koningen. En ze komen in Christus tot een hoogtepunt. Hij is immers de hoogste profeet. Hij die het voor het zeggen heeft. En hij is ook de enige hoge priester. En hij is ook de eeuwige koning. Drie ambten. En dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, verschillende taken. Ja, gemeente, het is omdat Christus koning is, omdat hij het voor het zeggen heeft. En omdat de leiding in de kerk geroepen is Christus te vertegenwoordigen, haar hoofd te representeren. Omdat hij de eerste en de laatste is, de alfa en de omega, het begin en het einde. Het is omdat Christus het is, profeet, priester en koning. Daarom waren ze er al onder het volk Israël, profeten, priesters en koningen. En omdat Christus gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde is, daarom moeten ze er blijven totdat Christus terugkomt. Maar wie zijn dan de profeten in de kerk, jongens en meisjes? Zouden jullie dat weten? Wie zijn de profeten in de kerk? Dat zijn de voorgangers, de dominees, toch? Zij moeten het woord van God uitleggen. Het woord van God bij de mensen brengen. En wie zijn dan de koningen in de kerk? Nou, dat zijn de ouderlingen. Zij moeten erop letten dat alles zo gebeurt zoals de Heere God dat wil. Zoals de Heere God dat zegt in zijn woord. Ja, en wie zijn dan de priesters? Dat zijn de diakenen. Ze komen het geld ophalen en ze brengen het geld bij de arme mensen. Nee, gemeente, dat voelen we samen wel aan. En dat voelen we als ambtsdragers als geen ander aan. Dat het niet om ons draait. Dat het niet om een ambtsdrager gaat. Maar wel het ambt wat hij draagt. Niet die mens. Niet die mens is een profeet, een priester of een koning. Het ambt wat hij draagt is profetisch, priesterlijk of koninklijk van aard. Daarom draag ik ook een toga, voor zover dat mogelijk is. Om hem als mens achterweg te schuilen. Omdat het niet gaat om die dienaar met een kleine letter die op de kansel staat. Maar omdat het gaat om die dienaar met een hoofdletter. Omdat hij het hoofd is van het lichaam. Hij die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij die zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hij die zijn gemeente gekocht heeft met zijn eigen bloed. En omdat Christus dienaar is. Christus die zijn kerk regeert, daarom moeten er dienaren zijn. Verbi divini ministers, dienaren van het goddelijke woord. Omdat hij dienaar is en omdat hij ook herder is. Omdat hij die grote opperherder is. Vanuit zijn hemels heiligdom waakt over zijn kudde, over zijn bruid en voor haar bidt. Omdat hij zijn leven heeft gegeven voor de schapen. En omdat de schapen gewijd en gevoed moeten worden. En omdat er ook nog andere schapen zijn die ook nog toegebracht moeten worden. Daarom moeten er herders zijn. Dienaars, herders. Die zich laten bedienen door dat woord. Waardoor hij de gemeente regeert. Dat schrift geworden woord, maar zeker ook dat vlees geworden woord. Hij roept in zijn dienst. Hij roept ze niet om een eigen woord, niet om een eigen ideeën aan een gemeente op te leggen. Maar om zijn woord te verkondigen. Dat is de eerste taak van een dienaar, dat hij predikt. Gemeente, er is geen mooiere taak dan om te mogen prediken. Er is geen mooiere taak dan Christus woord te mogen vertolken, te mogen doorgeven. Vaders woord te mogen verkondigen. Heroud van de koning te mogen zijn. De mond van de zaligmaker. Want nee, prediken, dat is niet zomaar wat zeggen. Iedereen kan wel iets zeggen. Ieder mens kan, als die wil, een preekstoel opgaan om een verhaal af te steken. Nee, de gemeente prediken, dat is niet alleen maar Gods woord uitleggen. Aangekleed met wat mooie voorbeelden. Met wat mooie sprankelende verhalen. En wat toepassingen voor het dagelijks leven. Nee, prediken, dat is verkondigen. Dat is in de naam van de Meester genade toezeggen. Zondaren het heil in Christus brengen. Omdat hij het wil. Dat de bediening van de verzoening doorgaat. En ook zichtbaar wordt, tastbaar. Omdat hij het wil dat niet alleen de prediking doorgaat. Maar dat ook de sacramenten worden bediend. Daarom moeten er herders zijn. En dan is het niet slechts uw onderherder. Die valt weg, als het goed is, achter dat kleed. Nee, gemeente, het is niet uw onderherde, maar het is uw opperherde die het u aanreikt, die u het brood aanreikt, die u de wijn aanreikt. In de naam van de meester wordt het u gegeven. In de naam van de meester wordt het over u uitgegoten, dat water. Waarin u, ook al zijn het maar een paar druppels over u uitgesprenkeld, maar waarin u toch ten onder gaat. En waaruit u dat eeuwige leven ontvangt. En dat is dan nog maar het begin. Het begin van wat Christus zijn gemeente toevertrouwt. Zijn kerk, zijn bruidskerk hier op aarde. Het is te veel voor één persoon alleen. Daarom zegt Gods woord, er moeten ook opzieners en diakenen zijn. Guido de Bre zegt om samen met herders de kerkenraad te vormen. Ze horen bij elkaar. De een kan niet zonder de ander. Omdat Christus eeuwig koning is, daarom moeten er opzieners in de gemeente zijn. En die moeten erop toezien dat de kudde gewijd wordt. En daarom, jongens en meisjes, dat is voor jullie al gewoon, hebben jullie al zo vaak gezien. Maar weten jullie ook wat het betekent? Voordat de dienst begint, dan krijgt de dominee een hand van de ouderling. Hieronder aan de preekstoel, dan geeft die ouderling de dominee een hand. En waarom doet hij dat? Dan zegt die ouderling als het ware tegen die dominee, doe maar, ga de schapen maar weer voedsel geven. Ga de schapen maar weer te drinken geven. Ja, gemeente, het is omdat Christus het wil, omdat hij eeuwig koning is. Omdat hij het wil dat de schapen te eten en te drinken krijgen. Daarom zijn er ouderlingen. Daarom zijn er opzieners in de kerk. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de herders, de schapen, genoeg eten en genoeg te drinken geven. Dat de herders de schatten van het woord openen. En dat ze niet wat eigen ideeën lopen te verkondigen. Dat ze niet zomaar een praatje afsteken vanaf die preekstoel. Dat ze niet de gemeente wat bezighouden met wat mooie voorbeelden en verhalen. En dat was het dan. Maar dat er werkelijk in de gemeente gegeten en gedronken wordt. Dat werkelijk hemels manna neervalt. En dat er geen valse leer de gemeente binnen vloeit. Dat de ware godsdienst onderhouden wordt. En dat de ware leraar loop heeft. Paulus zegt het in Handelingen 20 vers 28 bij zijn afscheid tegen de ouderlingen in Efeze. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde. Te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners heeft aangesteld. Om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De opzieners, ze zien er in naam van hun zender op toe dat de schapen van de kudde bijeen gebracht worden, bijeen blijven, bij die ene herder blijven. En dat de afgedwaalde schapen, dat ze voor zover dat mogelijk is, weer terugkomen. Dat ze niet nog verder het spoor bijster zullen raken. Dat de overtreders, zegt Guido de Bre, op geestelijke wijze bestraft en in toom gehouden worden. Dat woord opziener uit 1 Timotheüs 3 betekent dan ook wel omzien. Zo mag je het ook vertalen. Het omzien. Zelfstandig naamwoord, geen werkwoord. Dus dan wordt het omzien. Of het bezoeken. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener. Je mag dus ook vertalen als iemand verlangen heeft naar het ambt van het bezoeken. Begeert hij een voortreffelijk werk. Vandaar ook het huis. Bezoek. In naam van de meester ziet de opziener om. Hij ziet in barmhartigheid om naar de schapen van de kudde. Naar alle schapen van de kudde. En zeker naar het verlorene. Omdat Christus koning is. En omdat Christus nu ook priester is. Ja, daarom moeten er naast opzieners ook diakenen zijn. En letterlijk staat er in het Grieks in 1 Timotheüs 3 vers 8 voor het woord diakenen, dienaren. Dienaren. Diakenen zijn dienaren in de breedste zin van het woord. Ze helpen de armen, zeg ik hier door de bret, en bedroefden binnen de gemeente, buiten de gemeente. Ze zoeken hen op, ze troosten hen met het woord van God. Ze wekken de gemeente op om diaconaal in het leven te staan, in deze wereld te staan, om haar diaconale roeping te verstaan. En ze verheffen namens Christus, namens zijn gemeente, namens u, verheffen zij hun stem tegen onrecht in de wereld. Zij maken zichtbaar dat Jezus metterdaad is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Drie ambten, verschillende taken. En dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek, en dat is één roeping. Gemeente, is dat nu geen wonder? Dat God wil dat er mensen zijn. Mensen. Wij zouden anders gekozen hebben, denk ik. Dat God wil dat er geen engelen zijn, maar mensen zijn die de ambten dragen. Waardoor Christus een gemeente regeert. Calvijn zegt, mensjes uit de stof verrezen. Is dat geen wonder dat God zijn kerk op aarde niet regeert door middel van een aartsengel? Of door middel van een machtig wereldleider? Of door middel van een machtig kerkleider? Door middel van een verheven paus? Maar dat God zijn kerk regeert door middel van mensjes uit het stof verrezen. Ze zijn er en ze zijn er ook niet meer. Gemeente, laat dat niet het unieke zien van het christelijk geloof. Dat God afdaalt tot ons mensen. In ons menselijk bestaan. In zijn Zoon Jezus Christus. Door ons zijn woord te geven in onze eigen taal. Maar ook door mensen te geven die de ambten dragen. Is dat geen wonder? Waar die ambtsdrager u tegemoet treedt met dat woord vanaf de kansel. Maar ook op huisbezoek, op ziekenbezoek, daar komt Christus zelf genadig u tegemoet. In een mens van vlees en bloed, met zwakheden en veel gebreken, door het woord wat hij spreekt. Voor zover dat woord overeenkomt met Gods eigen woord. Wat een verantwoordelijkheid voor die ambtsdrager. Er is niets mooier. Een gezant van koning Jezus te mogen zijn. Maar er is ook niets ingewikkelder voor een mens van vlees en bloed. Omdat God gebruik maakt van mensen. Omdat mensen die ambten dragen. Daarom kan het ook flink misgaan in de kerk. Welk mensje uit het stof verrezen is tot deze dingen bekwaam? Gemeente, bid. Bid voor hen die namens u de ambten dragen. Namens Christus voor u. En namens u in deze wereld, in de gemeente. Bid voor degenen die namens Christus u tegemoet treden, u bemoedigen, u troosten vanuit dat woord. En u vermanen vanuit datzelfde woord. Wat een vereiste worden daar genoemd in 1 Timotheüs 3 voor ambtsdragers. Nou gemeente, ga er maar aan staan. Ze moeten onberispelijk zijn. In die zin, dat zal er eerst de man van één vrouw zijn als ze getrouwd zijn. Ten tweede dat ze beheerst zijn. Ten derde dat ze bezonnen zijn. Ten vierde ze moeten eerbaar zijn. Ten vijfde gastvrij. Ze moeten ook bekwaam zijn om te onderwijzen. Dat is dan weer het onderscheid tussen opzieners en diakenen. De een moet de gave hebben om te onderwijzen wat bij de ander niet per se wordt gevraagd. Ze moeten niet verslaafd zijn aan wijn, niet vechtlustig zijn, niet uit zijn op schandelijke winst. Ze moeten welwillend zijn, niet strijdlustig, zonder geldzucht. Ze moeten goed leiding kunnen geven aan hun eigen huis, aan hun eigen gezin als ze dat hebben gekregen. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen gezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God zorg dragen? En gemeente, laten we die concrete zaken ook eerlijk onder ogen komen. Niet alleen in de bijzondere ambten, maar ook in het ambt aller gelovigen. Het doet er echt toe hoe we onze kinderen opvoeden. Het wordt zo vaak genoemd bij de vereisten. Hoe we onze kinderen opvoeden. Wat leven we ze voor? In deze roerige tijd merken ze aan ons heel persoonlijk als vader, als moeder, dat je ondanks alles waar je ook als ouder in faalt, dat je staat in een levende relatie met God. Dat je ondanks je zwakheid, die je ook als ouder hebt, uiteindelijk leeft niet voor de dingen die voorbij gaan, maar voor dat wat eeuwig blijft. Laten we onze kinderen meegaan in alles wat de massa doet, of leren we hen, voor zover dat in ons vermogen ligt, kritisch nadenken, keuzes maken. Eerst voor hen, als ze nog heel jong zijn, later met hen en nog weer later, meer loslatend, maar wel aanwezig blijvend, reflecterend, niet belerend, wel reflecterend. Zo kunnen we al die zaken die daar staan ook toepassen op het ambt aller gelovigen. Dat mag u voor uzelf allemaal doen, maar nu gaat het speciaal over die ambten. En als het dan over die bijzondere ambten gaat, in gemeente, dan zijn we er nog niet. Dan gaat Paulus nog door in het zesde vers. Hij zegt: het mag geen pas bekeerde zijn. En het moet iemand zijn met een goed getuigenis van buitenstaanders. En zo staat het er ook van diakenen. Ze moeten eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. Ze moeten leven met een zuiver geweten, onberispelijk zijn als ze getrouwd zijn, man van één vrouw zijn. Goed leiding kunnen geven, daar heb je het weer. Goed leiding kunnen geven aan hun eigen kinderen als ze die hebben. Een drager van een ambt, het geldt ook in het ambt aller gelovigen, moet een gerijpt geloofsleven kennen. Een nabij leven met de Here. Zijn geloof moet invloed hebben op zijn gedrag. Ja, en dat is het mooie van een belijdenis. In een belijdenis worden wel eens dingen samengevat of weer verder uitgelegd. En zo vat Guido de Bret deze lange lijst uit 1 Timotheus 3 samen. Met één woord. Hij zegt: het gaat eigenlijk maar om één woord. En dat ene woord, dat is trouw. Hij moet trouw zijn, zoals hij beloofd heeft. En dat hebt u beloofd, toch? Jij, als je belijdenis van het geloof hebt afgelegd, toen heb je het beloofd dat je trouw zult zijn. Ten eerste, onder de bediening van het woord en van de sacramenten. Ten tweede, persoonlijk, in het lezen van de Heilige Schrift en in het gebed. En ten derde, gezamenlijk in de kerk, dat je getrouw naar de jou geschonken gaven mee zult werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Laat het zo zijn, dat hij de roep van zijn meester niet meer kan weerstaan. Laat hij trouw zijn aan hem die als enige getrouw is. Ja, dat haalt ons uit de kramp. Want gemeente, wie zou geestelijk leiding kunnen geven aan de gemeente van de levende God, aan het huis van God, aan de zuil, het fundament van de waarheid, in deze wereld geplant om vrucht te dragen, aan dat lichaam van Christus? aan dat lichaam dat geroepen is om het zout der aarde te zijn. Wie is tot deze dingen bekwaam? Geen dominee. Ook al is die professor. En ook al is die nog zo diep ingeleid in de schriften. En geen ouderling. Ook al is die nog zo'n doorgeleid kind van God. En geen diaken. Ook al is die nog zo'n bewogen mens. Er is er maar één. En dat is de koning van de kerk. Hij die roept is getrouw. En hij zal het ook doen. En omdat hij getrouw is, gemeente, daarom is er hoop. Altijd. Want hij blijft dezelfde. En hij doet het door. Niet door perfecte mensen. Maar door gebroken vaten heen. Die het zelf ook helemaal alleen van genade moeten hebben. Die weten dat ze geen ogenblik staande kunnen blijven. Als hij hen niet staande houdt. Die slechts roemen in de trouw van de meester. En deze meester roept ook u. Hij roept ook jou. Hij roept je vanmiddag. En hij zegt: kom, kom terug naar mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Want in de mens raakt de mens teleurgesteld. Wat kan het misgaan juist op dit gebied? En ik weet dat er ook gemeenteleden zijn die daar in een ver verleden ooit mee te maken hebben gehad. En wat kan het dan moeilijk zijn om met die ambten om te gaan. Ja, in ambtsdragers kun je teleurgesteld raken. In dominees kun je teleurgesteld raken. Maar nooit in hem. Hij die getrouw geweest is tot in de dood. En hij die trouw houdt tot in eeuwigheid. Hij is de enige. De enige die blijft. Overblijft. Daar eindigt 1 Timotheus 3. Niet in opzieners, diakenen, voorgangers. Maar in God. 1 Timotheus 3 vers 16. God, geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Christus, profeet, priester, koning. Dat waren wij ook. In de Hof van Eden. En we zijn het niet meer. Ja, toch wel. Ook u. Ook jij. Of je nu jong bent of oud. Of je nu man bent of vrouw. Als je in Christus bent. Heb je deel aan zijn zalving. Ben ook jij. Profeet. Priester. Koning, in hem, die volmaakte ambtsdrager, eenmaal voor eeuwig en hier in het begin. Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 132. Psalm 132, het zesde. En ook het tiende vers: bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En ook het tiende vers: ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 132 vers 6 en 10. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, wij danken u aan het einde van deze dienst dat u weer tot ons kwam door uw heilig woord. U regeert de gemeente door uw woord via de ambten. Wat is dat een wonderlijk gebeuren. Het is zo vanzelfsprekend voor ons, maar het is zo bijzonder als we de diepte ervan ontdekken. Van wie u bent, daar dwars doorheen, door menselijke gebrokenheid heen. Komt u ons tegemoet met een genadig woord, een vermanend woord, een woord vol liefde, een woord vol troost, een woord vol onderwijzing. En zo kwam u ook vanmiddag tot ons als uw gemeente. En daar danken we u voor, dat u de schapen weer te eten en te drinken wilde geven. En Heere, geef dat we dan allemaal zullen eten en allemaal zullen drinken. Eten van dat levende brood en drinken van dat levende water, dat nooit vergaat, dat altijd blijft bestaan, dat altijd maar door blijft vloeien. Die fontein die bij u vandaan komt, die mag verkondigd worden. Ja, u Heere Jezus, u bent die grote heilsfontein. Heere, zo danken we u voor alles wat u gaf. En geef ons dan allen die geest der genade en der gebeden. De zalving van die geest, dat we vanuit uw geest mogen leven. Of we nu in een bijzonder ambt staan, of in het ambt aller gelovigen. U hebt ons geroepen. U hebt ons afgezonderd uit deze wereld om vrucht te dragen. Wij kunnen dat niet zelf. Maar doe het door ons heen. Laat ons werkelijk, ons allen, laat ons allen priesters zijn. Koningen, profeten, die rusten in één naam. Die rusten op één fundament. Die bouwen op één hoeksteen. Die Jezus Christus verheffen. Die Jezus Christus aanschouwen. Heere, zo bidden we. Dat u met ons meegaat, dat u ons leidt, ons bewaart voor de boze, ons bewaart voor de verzoekingen. Help ons om in afhankelijkheid van u, Heere Jezus Christus, te leven. Heere, zo willen we u bidden om uw zegen over deze nieuwe week die voor ons ligt, de kerkenraadsvergadering. Wees ook dan opnieuw in het midden. Dat bidden we ook voor de Bijbelcursus aanstaande vrijdagavond. Ook als er een maaltijd gehouden wordt voorafgaand aan de Bijbelcursus, geef dat er velen worden toegebracht. Ook bij de lectuurkraam aanstaande zaterdag, de velden zijn wit om te oogsten. Dat er dan ook meer en meer, dat we de roeping verstaan om heen te gaan, om uw woord aan mensen door te geven, want u roept ons, ons allen, in uw dienst. Heere, zo bidden we voor alle dingen van het leven op deze week, als er gemeenteleden zijn die naar het ziekenhuis moeten, onderzoeken, moeten ondergaan. Heere, u weet het, u kent hen allen bij name. We bidden dat u voor hen uit wil gaan en over hen wil waken, zoals u als herder over uw schapen waakt. We bidden voor hen die zorgen hebben, lichamelijke zorgen, psychische zorgen, degenen die rouwdragend zijn. Ontferm u over allen die met vakantie zijn of die een weekend weg zijn. Geeft u ons allen een gezegende avond. Dat u zelf in het midden bent, dat ook als er nog gesprekken mogen zijn deze avond, als gemeenteleden samen bijeen zijn, samen ook op vakantie zijn, we bidden dat het woord van u ook onze gesprekken onderling mag bepalen. Heere, zo bidden we dit alles, zo danken wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte willen we zingen uit Psalm 93. Daarvan het vierde vers, Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 4. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.